Goedenavond. Meestal komt mijn vrouw mee, maar het is vakantietijd, dus we hebben kleinkinderen op bezoek. Dus oma moet bij de kleinkinderen blijven natuurlijk. En dat is ook hartstikke mooi. Ja, staande blijven in deze tijd. En de vorige keer hebben we gezien dat de principes van deze wereld en de principes van het Koninkrijk van God, dat die haaks op elkaar staan. En dat eigenlijk dat contrast in onze tijd alleen maar groter lijkt te worden. En hoe blijven we daar nou in staande, zo in aanloop naar de komst van de Heer Jezus? Ik begin even met een hele korte samenvatting van de vorige keer over 1 Thessalonicenzen 1 en 2. Paulus die is heel positief gestemd over de gemeente. Als hij aan de gemeente denkt, dan komt bij hem naar boven het werk van hun geloof. Dus het geloof werkt iets uit. Het geloof gaat gepaard met gehoorzaamheid, hebben we gezien. Ten tweede ziet hij de inspanning van hun liefde, de onvermoeibare liefde, onderlinge liefde. En als derde de volharding van hun hoop op de Heer Jezus Christus. Dus Paulus ziet geloof, hoop en liefde en hij ziet het werkend in de gemeente. Het is niet alleen maar een theoretisch verhaal, nee, het werkt echt in hun hart. Als je dat om je heen ziet in de gemeente, dan kan het toch niet anders dan geeft je dat energie en dat maakt je blij en dankbaar. Ze zijn uitverkoren en dat blijkt uit wat Paulus schrijft in de versen 6 tot en met 10. 6, ze zijn navolgers van de Here geworden. 7, ze zijn voorbeelden voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. 8, daar zien we het geloof heeft zich verspreid. Het werkt dus echt iets uit. Vers 9, ze hebben zich van de afgoden bekeerd om de levende God te dienen. En dan vers 10, ze verwachten Gods Zoon uit de hemelen die ons verlost van de komende toren. Er is dus grote reden voor dankbaarheid. Dan hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 12, hoe Paulus, Silas en Timotheus de gemeente hebben gediend. En ze hebben tevoren geleden in Filippi. Na Gods beproeving is hen het evangelie toevertrouwd. Geen vleiende woorden, geen hebzucht, geen eer van mensen. Ze waren vriendelijk, ze deelden hun leven, ze werkten dag en nacht en ze wekten op en ze moedigden aan. Maar als je het zo in steekwoorden zo even onder elkaar hoort, dan is het best wel heel indrukwekkend, vind ik tenminste, hoe Paulus, Silas en Timotheus de gemeente hebben gediend. Hoe dien je in de gemeente? Je bent elkaar tot een hand en voet, maar hoe zet je die in? Als je kijkt naar vers 14 tot en met 16, dan gaat het over de vervolging die de gelovigen in Thessalonica ondergaan. En opvallend is hier de hardheid waarmee Paulus oordeelt over de Joden. Hij vergelijkt in vers 14 de vervolging van de gemeente in Thessalonica door medeburgers met de vervolging van de gemeente in Juda door de Joden. Maar de strekking van de boodschap van 2 weken geleden was: wie de Heer Jezus wil navolgen, wie hem gehoorzaam wil zijn, die zal net als zo'n kleine 2000 jaar geleden in Thessalonica met verdrukking te maken krijgen. In wat voor vorm dan ook. En we hebben het ook de vorige keer even na de tijd nog met de vragen over die verschillende vormen van verdrukking gehad. Mijn verwachting is, naarmate de komst van de Heer Jezus dichterbij komt, dat wij in toenemende mate ook met vervolging te maken zullen krijgen. En hoe blijf je staande? Nou, daartoe kijken we vanavond naar hoofdstuk 3 en het eerste gedeelte van hoofdstuk 4. We lezen de eerste 5 versen van 1 Thessalonicenzen 3. En dan zul je zien dat verdrukking niet zomaar een optie is. Maar er staat geschreven aan de Thessalonicenzen dat ze ertoe bestemd zijn. 1 Thessalonicenzen 3 vers 1 tot en met 5. Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden. En hebben we Timotheus gestuurd, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. Opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Toen we bij u waren, zeiden wij immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook is gebeurd, en u weet het. Daarom heb ik, omdat ik ook dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning te vergeefs zou zijn geweest. Daar was het dus ook de vraag, hè? Hoe blijven ze staan in de verdrukking? Hoe zit het met hun geloof? Is het aangetast of niet? Of... Nou, het verlangen waar Paulus over schrijft in vers 1 is het verlangen om de broeders en zusters te ontmoeten. Want daarover kun je lezen in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 2, vers 17. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft ons hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. Dus ze zijn een korte tijd zijn ze van elkaar gescheiden geweest. Ze waren al van plan geweest om eerder te komen. Maar de Satan die heeft dat belemmerd. Dat lees je in vers 18. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, een en andermaal, maar de Satan heeft het ons verhinderd. Maar we weten niet wat die verhindering is geweest, maar blijkbaar lukte het niet om bij elkaar te komen. En wat me hier opvalt is dat de Satan dus blijkbaar toch wel een behoorlijke macht heeft. Ze onderkennen dat het de Satan is die tegenwerkt. En dan zie je dat die tegenwerking dus op de een of andere manier niet wordt overwonnen. Ze kiezen zelfs voor een ander alternatief. Dan moet ik maar langs een andere route. Terwijl Paulus naar Athene ging, had hij Silvanus en Timotheus achtergelaten in Berea. Dan op een gegeven moment komt Timotheus, die komt aan in Athene en wordt dan teruggestuurd weer naar Thessalonica. En waarschijnlijk is Silvanus in Berea gebleven. Het is opvallend dat Timotheus dus niet door de Satan wordt belemmerd om te gaan. En als je ziet met welk doel hij naar de gemeente gaat, dan zou je het eigenlijk wel verwachten. Het doel van het gaan is om de gemeente in haar geloof te versterken en te bemoedigen. Maar dan zou je toch alle tegenstand verwachten. Want dat is iets wat de Satan niet wil, dat het geloof versterkt wordt en dat de mensen bemoedigd worden. En vers 2, we hebben Timotheus gestuurd, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. En dat is nodig bij een jonge gemeente die wordt vervolgd. Het geloof moet versterkt worden, ze moeten leren om in hun omstandigheden, hoe die omstandigheden ook zijn, en die waren daar niet makkelijk, om in die omstandigheden op God te vertrouwen. Ze kunnen in die verdrukking zomaar van slag raken. En ze hebben die bemoediging nodig, in vers 3, opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Ze kunnen in die verdrukking dus zomaar van slag raken. In de gelijkenis van de zaaier zie je dat het zaad soms op steenachtige grond terechtkomt. En dat is hij die het woord hoort en het meteen met vreugde ontvangt, maar het heeft geen wortel in zichzelf. Hij is iemand van het ogenblik. En als er dan verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, dan struikelt hij meteen. Maar we hebben hier te maken met jonggelovigen. Terwijl die verdrukking of vervolging heel normaal is in het christen zijn. Het is normaal dat gelovigen worden vervolgd. Hier schrijft Paulus van, we zijn er zelfs toe bestemd. Naar 2 Timotheus 3 vers 12 daar staat, en ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Ja, allen die godvruchtig willen leven. Als je het verlangen hebt om gehoorzaam te zijn aan het woord van God, heb ik al een paar keer gezegd, dan zul je met vervolging te maken krijgen, hoe dan ook. Omdat het contrast tussen de principes van de wereld en de principes van het koninkrijk van God zo groot is. Vers 4, toen we bij u waren, zeiden we immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is, en u weet het. Dus nogmaals, verdrukking hoort erbij. Als je de Heer Jezus Christus navolgt, is het de normaalste zaak van de wereld, dat daar ook vervolging bij hoort. Ook dat is Christus navolgen. Hem navolgen in zijn lijden. In de afwijzing die hij meegemaakt heeft. Lees het volgende maar eens mee over verdrukking in 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 vers 13 tot en met 17. 1 Petrus 3 vers 13 tot en met 17. En daar lezen we het volgende. En wie is het? En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede wandel in Christus belasteren. Dus een goede wandel in Christus brengt strijd met zich mee. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Dus lijden om de gerechtigheid, lijden als een gevolg van het willen doen van Gods wil, het luisteren naar zijn stem, dat lijden, dat is dus een voorrecht. Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Dus lijden om Christus wil, vervolging, verdrukking, het hoort er allemaal bij. Maar Paulus is op dit punt wel wat ongerust over die jonge gelovigen. Ze zijn immers nog niet zo diep geworteld en daarom stuurt hij Timotheus. En dat blijkt ook uit vers 5. Daarom heb ik, omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning te vergeefs zou zijn geweest. Dus Paulus wil weten of de boze al ingang heeft gevonden. De verzoeker doet aanvallen. Aanvallen erop gericht om het geloof en de gehoorzaamheid van deze jonge gelovigen, om die aan te vallen. Maar er komen goede berichten van Timotheus. Vers 6. Maar nu is zojuist Timotheus bij u vandaan, bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde en dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien zoals wij ook u. Het werk is dus niet tevergeefs geweest. Ze hebben stand gehouden. Er is vrucht, en namelijk geloof, liefde. Aan de hoop, daar moet nog het een en ander even worden toegevoegd. Dat zullen we in de rest van deze brief zien. Het werk is niet tevergeefs geweest, want ze hebben goede herinnering aan de brengers van het goede nieuws. Vers 7, daarover zijn we over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukking en nood vanwege uw geloof. Terwijl Paulus in Korinthe verdrukking ondervindt, is hij zeer bemoedigd door het bericht uit Thessalonica. En wat hebben we dat van tijd tot tijd nog nodig, hè? Dat we even van die positieve berichten tussendoor horen, ook als we misschien zelf in wat moeilijkere omstandigheden zijn. Om te horen dat gelovigen staande zijn gebleven. Dat sterkt hen weer bij de verdrukking die ze in Korinthe ondervinden. En de vraag is, hoe diep is het geloof bij u, bij jou, bij mij geworteld? Houden wij ons staande als er sprake is van echte serieuze tegenwerking? Je kunt wel heel makkelijk ja zeggen, maar ik zie soms wel eens van die filmpjes, hè, van Open Doors rond de zondag voor de vervolgde kerk. En dan denk ik wel eens, nou, hoe zou ik reageren in zo'n situatie? Hoe zou ik daarmee omgaan? En je weet het pas op het moment dat het zich aandient. Als je het zelf niet meegemaakt hebt, dan kun je het je eigenlijk niet eens echt voorstellen. Houden we ons staande als er serieus sprake is van tegenwerking, van vervolging. Hoe diep geworteld zijn we in het geloof in de Heer Jezus Christus, daar gaat het om. Vers 8, want nu leven wij indien u staande blijft in de Heere. Dus Paulus die ervaart vertroosting van het feit dat zij staande blijven als een, dat beschouwt hij als een herleving, als een opleving voor zichzelf. En vorige week woensdag kwamen we bij ons in de gemeente, kwamen we samen met een oudere groep. En toen hebben twee Oekraïense echtparen, die hebben hun getuigenis gegeven. Ze hebben in de verdrukking die zij meemaken, ook al is het dan niet direct christenvervolging, de oorlog, door de verdrukking, door de ellende die ze hebben meegemaakt, hebben ze het geloof behouden. Zoveel pijn, zoveel verdriet. En dan komt het wat dichterbij als je de woorden rechtstreeks uit de mond van een Oekraïense hoort. En ze dan vol overgave zien zingen over hun Heer en Heiland. Dan ervaar je ook bij jezelf even weer, net zoals bij Paulus, ervaar je gewoon even weer zo'n opleving. Het getuigenis raakt je. En ze getuigden dat zij ook in het verleden als evangelische, maar zeer beperkte godsdienstvrijheid hadden in de Oekraïne. En ze wilden graag een kerkgebouw bouwen, maar ze kwamen er nooit voor in aanmerking. Het was alleen voor de rijken. Maar hun gebed werd verhoord. Er was een behoorlijk groot stuk land, maar het lag bezaaid met de injectienaalden van de verslaafden. En eigenlijk wilden ze wel graag van dat gebied wilden ze af. Dus die grond mochten ze dan wel hebben. En zelfs voor niks. Ze hoefden er niks voor te betalen. Een wonder. En ze hebben daar een kerk op gebouwd. En meerdere drugsverslaafden kwamen daar tot geloof. Gods wegen zijn wonderlijk. Zo bemoedigend om deze getuigenissen te horen. He, als je ziet en hoort dat God aan het werk is in het hart van broeders en zusters, of in harten van ongelovigen die tot geloof komen, dan geeft het ook weer een opleving in je eigen leven. Zo ervaar ik dat tenminste wel. Mij werd wel eens de vraag gesteld van wat vind je nou het mooiste in het werk dat je mag doen? Nou, ik vind het meest mooie als ik zie dat God aan het werk is. Dat God harten aanraakt, dat hij harten verandert naar het beeld van zijn zoon. Mijn vrouw die heeft een tijdje in een vrouwenopvang gewerkt. En wij mochten daar met z'n tweeën een cursus Christianity Explore doen. Over de basis van het evangelie. Ik kan me nog zo goed herinneren. Daar zat een Urker vrouw. En die had het zo zwaar en die had het zo moeilijk. En vooral had ze het ook moeilijk met de boodschap van de genade. Ze had maar niet die zekerheid van het geloof. En ik weet nog dat we een les gingen behandelen over de genade. En ik zie haar nog zo aan het eind van de tafel zitten. En tijdens die studie veranderde haar hele gelaatsuitdrukking. Je zag haar helemaal glunderen en je zag haar helemaal blij worden. En toen ze een paar weken later daar wegging en weer naar huis ging, dan zei ze van, nou, ik wil voor jullie een lied zingen. En toen zei ze van, ik ga boven naar de kapel. En daar is een mooie akoestiek. En blijf jullie maar beneden, jullie kunnen het wel horen. En wat zong ze? Genade kocht mij vrij. Mijn ziel juicht, halleluja. En dan word ik zo blij als ik zie dat God aan het werk is. En ik proef hier hetzelfde bij Paulus. Hij ziet dat God door zijn geest in het werk is in mensen. En dat de mensenlevens veranderen. En dat ze groeien in hun geloof. En dat ze staande blijven in de afval. Daarom zijn getuigenissen ook zo belangrijk. Nou, hier in 1 Thessalonicenzen 3 zie je dat Paulus, Silas en Timotheus hebben gezaaid. En wat hen dan grote blijdschap geeft is het feit dat de jonge gelovigen staande blijven. Vers 9, want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven vanwege al de blijdschap waarmee we ons over u verblijden voor het aangezicht van God. Jong gelovigen die vastgeworteld in het geloof blijven staan. En gelukkig horen we ook in onze tijd nog positieve berichten over jongeren. Er wordt net al een hele grote groep jongeren in Dwengelo, 14 geloof ik, die allemaal belijdenis deden en staan voor hun geloof. Wij mogen het ook bij ons in de gemeente meemaken. Jonge mensen die keuze maken voor de doop en de Heer Jezus willen volgen. Juist een hele opleving bij de 18-plussers. Die bij elkaar komen. die groeien in hun geloof. En waar de hele gemeente zegt met de zomervakantie, nou, we moeten nu maar even de activiteiten allemaal stilleggen. Dan zeggen zij van, nee, wij gaan gewoon door. Zo bemoedigend om dat te horen. Wat een betrokkenheid van deze apostelen bij de gemeente als je dit zo leest. Wat een passie, hè? Wat een medeleven. En de grote vreugde is, we hebben iets in dienst van God gedaan en het werkt iets uit. We bidden nacht en dag, vers 10, meer dan overvloedig, om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Wat een toewijding. Ze willen de broeders en zusters zien, laten zien. Wat een liefde. En dan willen ze volmaken, als ze zien, wat nog aan hun geloof ontbreekt. Hoe kun je mensen nou helpen in hun weg met God? In hoeverre sta je toe dat anderen jou daarin willen helpen? Dat is discipelschap en dat is discipelen maken. Dat is niet een kwestie van er maar een beetje op losleven. En alles staat dan in teken van je relatie met God, je relatie met de Heer Jezus Christus. En alles staat in het teken van het dienen in de gemeente, het lichaam van Christus. Alles staat in het teken van de geloofsgroei van jou als gelovige. En alles staat in het teken van gebed. We bidden nacht en dag, zei Paulus. En in vers 11 zie je dan wederom datzelfde verlangen weer om de gemeente te ontmoeten. Ik kan me toch niet voorstellen. We merken het bij sommige mensen in onze gemeente ook nog, die na coronatijd thuis blijven en dan voor de televisie de dienst volgen. Nou, allemaal prima. Maar ik heb het verlangen om zondagsmorgens op te gaan. En ik heb verlangen om mijn broers en zussen te ontmoeten. En met elkaar te zingen. En met elkaar te getuigen van de grote daden van God. In vers 11 zie je dan wederom inderdaad het verlangen om de gemeente weer te ontmoeten, maar ze leggen het in Gods hand. Maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toeleiden, vers 11. En dan volgt Paulus' gebed voor de gemeente. En u mogen de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u. Nou, we zien hier zo duidelijk dat de liefde tot elkaar centraal staat. Die moet toenemen. En die moet nog meer overvloedig worden. En Paulus die geeft hier dan als voorbeeld de liefde die hij en de zijnen hebben voor de gemeente in Thessalonica. De liefde is ook de basis voor de heiliging. Voor een heilige wandel. Ze moeten nog groeien in de liefde. En dan lezen we in vers 13. Opdat. Dus ze moeten groeien in de liefde. Opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Toenemende liefde, opdat hij de harten zal versterken. En dat versterken is nodig om onberispelijk te zijn in heiliging bij de komst van de Heer Jezus. En hier zitten we ook weer midden in het thema van deze brief. De verwachting dat hij komt, het kan niet anders dan dat dat een uitwerking heeft op je leven in het hier en nu. Een heilig leven naar zijn komst. 2 weken geleden, toen begon ik met de vraag waar je aan denkt bij 1 Thessalonicenzen. En het antwoord was direct de opname van de gemeente. En dan krijg je in bepaalde samenstellingen kun je gesteggel krijgen over het tijdstip en wanneer dat precies zal zijn. Prima om daar een visie op te hebben. En ik heb daar ook een visie op. Maar voor mij ligt de nadruk niet op wanneer en hoe het precies zal gaan. Maar hoe bereid ik me nou voor op zijn komst? Dat zie ik in deze brief ook. En je kunt bij 1 Thessalonicense direct denken aan de opname. Maar misschien zou je ook eens willen overwegen of je de volgende keer zou kunnen zeggen een heilig leven naar zijn komst. Daar gaat het hier over in de 1 Thessalonicense brief. En we gaan daar verder naar kijken in de paar versen van 1 Thessalonicense hoofdstuk 4. 1 Thessalonicense hoofdstuk 4 en ik begin te lezen vanaf vers 1. Verder broeders vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is een wreker van dit alles. Zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen en er een eer in te stellen, rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben. Opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. In vers 7, daar komt Paulus tot de kern van dit Bijbelgedeelte. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. En in vers 8 laat hij zien dat het Gods boodschap is. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God. Paulus schrijft, het is God die spreekt. En ik mag het vanavond weer aan jullie doorgeven. Maar laat zo alles wat je in de Bijbel leest naar je toe komen als God die tot je spreekt. Paulus die begint hier in 1 Thessalonicenzen 4 met een dringende oproep aan de gemeente. Wat dus een dringende oproep van God zelf is. Een dringende oproep toen een kleine 2000 jaar geleden aan de gemeente in Thessalonica. En die oproep die echoot nog weer door tot in onze tijd. Tot vanavond. En wij roepen wel, zegt Paulus, maar wij doen dat in de Heer Jezus. Hij zegt, wij doen dat, dat roepen, vanuit onze verbondenheid met Hem. Met andere woorden, wat ik nu te vertellen heb, is niet mijn oproep, is niet mijn opdracht, maar het is de Heere God die tot je spreekt. Het is de Heer Jezus die jou duidelijk wil maken wat Hij belangrijk vindt in relatie tot jouw wandel. Ze hadden blijkbaar al eerder instructies ontvangen hoe ze zouden moeten wandelen. En daar wordt niet een gezellige vakantiewandeling bedoeld langs het strand of door de bergen. Nee, een wandel betekent hoe jij je gedraagt op het strand, in de bergen of waar dan ook, in je gezin, op je werk, op school of in de supermarkt. Is het je opgevallen dat Paulus niet bescheiden of voorzichtig is? Hij schrijft niet, ik heb jullie al voorgehouden hoe je het beste zou kunnen wandelen. Nee, hij geeft aan hoe je moet wandelen. Niks, geen vrijblijvendheid en ook geen voorzichtigheid. Het gaat er ook niet om dat ze Paulus met die wandelen plezier doen. Maar het gaat erom dat ze de Heere God behagen. Als je niet wandelt, je niet gedraagt zoals God dat wil, dan doe je hem immers verdriet. En als je wel Gods wil doet, dan behaag je hem. En zo simpel is het. In hoeverre maakt het je uit of je God verdriet doet of dat je hem behaagt? De vraag is dan, wie is hij voor jou? In hoofdstuk 1 hebben we gezien hoe innig we met hem verbonden zijn. Wij gelovigen behoren God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus toe, hebben we daar gelezen. Hij is de eigenaar. En wij zijn betaald met de hoge prijs van het bloed, het offer van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En wie betaalt, die heeft zeggenschap over waar hij voor heeft betaald, toch? Zo heeft hij dus zeggenschap en heeft hij het voor het zeggen in uw en mijn leven. Je bent overweldigd door zijn liefde. Je bent overweldigd door zijn genade. Je bent intens dankbaar voor je redding. En je wilt dan maar één ding. En je wilt hem volgen. En je wilt aan hem gehoorzaam zijn. Dan leg je zijn wil waar hij je toe oproept, dat leg je toch niet zomaar naast je neer. Nee, dan is het hartsgestelde. Maar de hartsgesteldheid is dan niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En we zingen het zo gemakkelijk. Liederen als van Heer, leer mij uw wil, opdat ik u steeds dienen kan. Ik merk soms wel in gesprekken dat het woordje moeten, dat het steeds meer begint te haken. Hoe u moet wandelen en God behagen. Het past helemaal niet meer binnen de huidige opvattingen in onze maatschappij. Dat iemand anders over jou beslist hoe jij moet wandelen en hoe jij je moet gedragen. Ook binnen de gemeente vinden we het soms lastig om aangesproken te worden op gedrag dat niet naar Gods wil is. Waarom zou dat normaal moeten zijn? Dat ten eerste omdat je niet aanspreekt om iedereen in te pas te krijgen op een manier die jij persoonlijk voor ogen hebt. Je spreekt erop aan omdat je ervan uitgaat dat iedere gelovige het verlangen heeft om God te behagen. Dan ben je toch blij, hè, als je aangesproken wordt. Als iets niet naar Gods wil is, omdat je dat kunt herstellen. Maar jij hebt toch het verlangen om hem te volgen, aan hem gehoorzaam te zijn en de Heere God te behagen. Als iemand jou dan aanspreekt ergens op, dan mag je dat zien als een daad van liefde. En ten tweede wil je dat je liefdevolle relatie met God de Vader en de Heer Jezus Christus, dat die optimaal is. Je wil niet dat er iets tussen jou en God instaat waar hij verdriet van heeft. Dat belemmert je relatie met God. Dat belemmert je geestelijke groei. Waar Paulus zo benadrukte ook van het belang in deze gemeente. Dat er een geloofsgroei zal zijn. Dat ze staande zullen blijven. Dat ze diep geworteld zullen zijn in Christus. Maar ook in zijn woord. En natuurlijk is het wel heel belangrijk, hè, hoe je elkaar aanspreekt. En hoe je houding daarin is. Een houding van liefde en bewogenheid ten opzichte van degene die je aanspreekt. En daarbij ook ziende op je eigen zwakheid. We maken allemaal onze fouten en we hebben allemaal onze misstappen. Als het niet in daden is, dan is het wel in gedachten. Hoe dan ook. De liefde van Paulus voor de gemeente in Thessalonica is zo overduidelijk. Hij is ze zo lief dat hij zijn leven met hen wil delen. En vanuit die liefdevolle relatie, er is dus een relatie, en vanuit die relatie gaat hij ze oproepen om naar Gods wil te leven en zo God te behagen en dat nog meer te doen. Dus het is zo belangrijk binnen de gemeente van Jezus Christus dat er ook een relatie is. Als ik iemand nooit zie en, die kent mij alleen maar van het beeldscherm, ja, dan is er geen relatie. En als ik dan een keer wat zie van de ander of de ander van mij, ja, dan is er ook geen relatie in die zin dat er een vertrouwen is om elkaar ook daadwerkelijk ergens op aan te kunnen spreken. Paulus gaat verder en hij schrijft in vers 2, want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben, wat wij u aangezegd hebben op gezag van de Heer Jezus. Dit doet dit met je, als je de manier waarop Paulus schrijft aan de gemeente in Thessalonica. Je moet, en wij hebben bevelen gegeven, wij hebben u aangezegd. Maar ik denk dat het bij heel veel mensen in deze maatschappij enorm zou gaan jeuken. En misschien denken mensen wel van, ach, weet je, dat was toen cultuur. Paulus zou tegenwoordig waarschijnlijk zeggen, wat ik vertel is mijn waarheid, maar jij moet maar bepalen wat jouw waarheid is. Ik geef je slechts een goed advies. Nou, dat noemen we een mooi woord voor. En dat heet postmodernisme. De tijd waarin wij leven. Maar Paulus zegt niet, ik geef je een goed advies. Hij zegt, nee, wij spreken op gezag van de Heer Jezus. Letterlijk staat het door de Heer Jezus. Het zijn niet Paulus' bevelen, maar het zijn bevelen die hij als dienstknecht van God, door zijn verbondenheid met de Heere Jezus en ook zijn verbondenheid met de gelovigen, in zijn naam, in God, in Jezus' naam doorgeeft. En wat is dan het bevel vanaf vers 3? Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerte zoals de heidenen die God niet kennen. Maar als er staat in vers 3, dit is de wil van God, en dan zou je toch je oren moeten spitsen. Dat is toch wat je wil weten, als volgeling van de Heer Jezus. Zegt u het maar, roept u maar, want Heer, ik wil u behagen. Zoiets van die houding. En wat God wil, is jouw heiliging. En dan is jouw antwoord, ja Heer, ik wil heilig leven, ik wil leven naar uw wil. Maar hoe doe je dat? Je bent tot geloof gekomen. En dat noemen we ook wel de rechtvaardigmaking. Stap 1. God heeft in jou het geloof gewerkt en je hebt gedankt voor het offer van de Heer Jezus voor jouw zonde. Aan jou is geopenbaard en je hebt in geloof aanvaard dat Jezus' opstanding je tot een nieuwe schepping heeft gemaakt. Je bent qua positie ten opzichte van God van zondaar ben je een heilige geworden. Wist u dat? Dat je geen zondaar meer bent. Naar je positie. Naar je positie ben je geen zondaar meer, maar ben je een heilige. Je zondigt nog wel. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat je op het moment van zondigen een zondaar bent. Maar qua positie, hoe God naar jou kijkt, ben je geen zondaar meer. Als je nou de verschillende brieven van Paulus zo gaat lezen, en vooral even aan het begin, dan zie je daar nooit staan aan de zondaren van de gemeente in Thessalonica. Zelfs niet bij de gemeente in Korinthe, waar van alles aan de hand is. Dan worden de gelovigen aangesproken als heiligen. Je bent voor God rechtvaardig verklaard omdat hij je aanziet in zijn zoon. De schuld is betaald. En heilig betekent, je bent apart gezet voor God. Apart gezet om hem te dienen. Apart gezet om hem te behagen. Vanaf het moment van je rechtvaardigmaking begint de heiligmaking. En je bent dan qua positie ben je wel heilig in hem, in Christus. Maar dat betekent niet dat je direct precies weet wat Gods wil is. En het is niet zo dat je nooit meer zondigt. Het proces van heiliging is dan begonnen. En dat is wat God wil. Dat je leert wat zijn wil is. En dat je het ook leert in praktijk te brengen. Dat je het ook gaat doen. Dat je gaandeweg steeds meer verandert naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En inderdaad, dat gaat met vallen en het gaat met opstaan. Maar dat is wat God wil, uw heiliging. En dan maakt Paulus het hier heel praktisch in relatie tot hoe je met je lichaam omgaat. Wat is Gods wil? Dat jij je onthoudt van ontucht. Wat houdt dat in? Dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Dat is niet echt heel eenvoudig Nederlands, maar zo'n zin moet je even ontleden om het goed te begrijpen. Allereerst, wat bedoelt Paulus hier met ontucht? Bij het woord ontucht denken wij misschien al gauw aan grensoverschrijdend gedrag. Seksueel overschrijdend gedrag. Bij ontucht denken we al gauw aan verkrachting of aan incest. Bij ontucht denken we aan seksuele toenadering of omgang terwijl de ander dat niet wil. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die we heel duidelijk verwerpen. En als het goed is, hebben we er geen probleem mee dat Paulus dit beveelt. Prima dat Paulus dit hier aan de orde stelt. Mensen die moeten hiertegen beschermd worden. Maar is dat de volledige betekenis van het woord ontucht? Dan moet je onderzoeken welk woord oorspronkelijk in het Grieks voor ontucht is gebruikt. En dat is het woordje porneia, wat wij van porno kennen. De vertaling ontucht dekt de lading dan maar deels. Weet je, onder porneia valt alles wat ik net heb gezegd, maar het gaat over meer. Als ik onderzoek doe naar de betekenis van woorden en uitleg van bijbelteksten, dan heb ik daartoe een schat aan bronnen tot mijn beschikking. En iedereen, als je daar een beetje handig in bent, die kan die grondtekst gaan ontdekken. En zelfs met gratis programma's kun je het allemaal gaan ontdekken van wat nou bijvoorbeeld ook porneia betekent. Wat ik ook een hele mooie studiebijbel vind, is bijvoorbeeld de Herziene Statenvertaling, de studiebijbel. Waar heel veel toelichting bij de verzen staat. En soms ook wat verschillende visies zo neergezet worden, zodat je daar wat meer inzicht in krijgt. Maar daar staat bijvoorbeeld bij het volgende als toelichting geschreven bij vers 3. En daar staat voor voormalige heidenen was de verleiding tot seksuele zonde groot. En die verleiding is er ook nu. In onze, ik noem maar even de verseksualiseerde maatschappij. En dan staat er verder in die toelichting, door het Griekse woord porneia te gebruiken, dat duidde op overspel, ontucht of andere seksuele losbandigheid, verbiedt Paulus elke seksuele activiteit buiten de grenzen van het heteroseksuele huwelijk. Dat wordt onder ontucht verstaan. Porneia gaat dus veel verder dan ongewenste seksuele omgang of overspel. Het omvat alle seksuele gemeenschap buiten de grenzen van huwelijk van man en vrouw. En daar valt dus ook homoseksualiteit onder. Maar ook gemeenschap voor het huwelijk valt hieronder. Valt dus ook onder hetzelfde woordje porneia, ontucht. Nou, daar moet je anno 2023 mee aankomen. Geen seks voor het huwelijk. En wie houdt dat nog vol, wordt dan gezegd. En er zijn inderdaad best wel een aantal factoren die het heel moeilijk maken om met seksuele gemeenschap te wachten tot het huwelijk. In je omgeving, bij de jongeren, in hun omgeving is het al zo normaal. Iedereen die doet het. Ik kom uit Emmeloord en daar trekken heel veel jongeren. Die trekken op een gegeven moment weg uit de polder om dan ergens anders te gaan studeren. En dan ga je op kamers. Er is natuurlijk een stukje sociale controle is weg. Ben je dan sterk genoeg om te wachten? Er zit trouwens ook vaak hele lange tijd, zeker voor degenen die studeren, een lange tijd tussen verkering krijgen en trouwen. Door studie of dat je nog geen woning kunt vinden. En dat is ook vooral in deze tijd is dat een heel groot probleem. Hoe hou je het dan vol om te wachten? Maar het valt allemaal onder het woordje ontucht, porneia. Dan is de vraag dus, hoe belangrijk is voor jou de wil van God? Hoe belangrijk is het voor jou om God te behagen? Hoe belangrijk is de Heere God voor jou? Zijn wil doen zou je hoogste prioriteit moeten zijn, omdat je weet dat Hij het beste voor je wil. Ik heb bij ons in de gemeente ook een studie gegeven over verschillende aspecten van relatieethiek, maar ook over ongehuwd samenwonen en geen seksualiteit voor het huwelijk. Trouwens, Oscar Loaers, die de volgende keer hier komt, die heeft daar ook een goed boekje over geschreven. En dan is het niet alleen maar, ja, het mag niet omdat het in het woord staat. Maar daar wordt ook heel duidelijk uitgelegd van waarom het ook gewoon niet goed voor ons is. Als je die studie over ongehuwd samenwonen neemt, dan heb ik op een gegeven moment laten zien wat de consequenties ook zijn van op een gegeven moment wisselende contacten voorafgaand aan het huwelijk. Dat je dan op een gegeven moment bij intimiteit met je echtgenoot een hindernis kunt beleven in een diepe verbeleving van de seksualiteit, omdat je dan een reverentie altijd hebt weer naar die ander. Ja, maar ik hou het bij die ene, wordt dan gezegd. Ja, hoe weet je dat zo zeker? God wil dat je een verbond sluit en een belofte van trouw uitspreekt en de Bijbel noemt dat gewoon het huwelijk. En alle seksualiteit buiten het huwelijk valt onder dat woordje porneia. In het huwelijk sluit je een verbond en daarmee geef je aan dat je alleen aan die ene persoon je lichaam geeft. De intimiteit is voor niemand anders. Je lichaam weten te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Daarvan zegt de Herziene Statenvertaling Studiebijbel dat hier seksuele zelfbeheersing wordt genoemd. Als je van begeerte brandt, zegt Paulus, ga dan trouwen. Dat kan misschien niet met alle toeters en bellen, zoals je van vooraf had bedacht. Maar het is belangrijker dat je God behaagt. En wij zeggen altijd bij ons in de gemeente van, en als jongeren problemen hebben met hun financiën om een bruiloft te vieren, of wat manier dan ook, dan gaan we daarin helpen en hebben in ons gebouw allerlei faciliteiten. En er mag nooit een belemmering zijn om te gaan trouwen. Geef je niet over in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen die God niet kennen. Als je qua positie heilig bent geworden, dan wil je daar ook naar leven. Dan wordt leven naar Gods wil je verlangen. Vers 7, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. En daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Als je verwerpt wat Paulus hier als de wil van God naar voren brengt. Als je verwerpt dat God je geroepen heeft tot een leven in heiliging. Dan verwerp je God zelf. Ja, maar jij maakt toch ook wel eens verkeerde keuzes. Krijg je dan naar je toe? Ja, dat klopt. Je hebt toch ook momenten dat je verleidingen niet kunt weerstaan? Ja, dat klopt. Jij bent toch ook niet volmaakt? Ja, dat klopt. Heiliging is een proces. Maar daarbij wil ik tot slot toch nog een paar dingen noemen die dan ongelooflijk belangrijk zijn. Dat je nog niet volmaakt bent en fouten maakt, maakt dat niet tot norm van je leven. Dus nog een keer, dat je nog niet volmaakt bent en dat je fouten maakt, maakt dat niet tot norm van je leven. Laatst zei ik in een gemeente ook iets over het huwelijk. En dat seksualiteit alleen bedoeld is tussen man en vrouw binnen de grenzen van het huwelijk. En er waren gelijk mensen die opstapten tijdens de preek. En toen reageerde iemand na de dienst weer van, ja, je kunt het daar dan wel. En die begon over homoseksualiteit. Ik denk, ja, daar heb ik het helemaal niet over gehad. Het woord heb ik niet eens genoemd. Maar toen zei die persoon, ja, maar wat mijn heteroseksualiteit betreft is het ook allemaal niet in orde. Kijk, hij ging gewoon dat als norm nemen. Van, ja, bij mij is het niet in orde. Waarom zou ik dan een ander developer aanspreken? Ja, dat moet hij ook niet doen. Hij moet eerst zijn eigen zaakjes in orde maken. Hij zegt dat God bekeren. Hij zegt afkeren van die verkeerde weg. Dus maak het niet tot norm. Want het is nou eenmaal zo, we zijn allemaal maar mens. En dan ten tweede, in vers 8 wordt de Heilige Geest genoemd. En hij is het die de heiliging in je uitwerkt. In afhankelijkheid van de leiding van de Heilige Geest leer je verleidingen te weerstaan en Gods wil te doen. En je trekt de wapenrusting aan en je laat je leiden door de Heilige Geest. En ten derde, vergeet nooit dat je oude mens met zijn wereldse begeerte is gekruisigd. En beschouw dat oude leven ook als gekruisigd. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Hou je oude mens voor gekruisigd. Dan wil je met alles breken dat tegen de wil van God ingaat. Besef wie je bent geworden in Christus. Welke rijkdom je in hem hebt ontvangen. Een nieuwe schepping die zich voorbereidt op wat komen gaat. 1 Thessalonicense 4, de bazuin zal klinken, de aartsengel zal roepen en we zullen hem tegemoet gaan en voor altijd bij hem zijn. God die wil met u en mij samenwerken naar het uiteindelijke doel dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heere. Dat iedereen hem zal kennen en hem zal aanbidden. Het moment dat heiligmaking geen proces meer zal zijn. Allemaal samen volmaakt in hem. Want dan zullen we een verheerlijkt hemels lichaam hebben, waarmee we God en onze Heer Jezus in volmaaktheid zullen aanbidden. Als je beseft dat je leven een voorbereiding is op wat komen gaat, kies je dan maar wat jou het beste uitkomt. Of wat jou het beste gevoel geeft. Mensen wijzen op het belang van een heilige levenswandel. Dat is zeer pastoraal. Niet wandelen naar Gods wil heeft altijd negatieve gevolgen. Zowel lichamelijk als geestelijk. Heeft gevolgen voor het hier en nu. Maar ook na dit leven. Wie in Christus zijn komen niet meer onder de toren van God. Zullen niet meer verloren gaan. Je komt niet meer voor de witte troon, omdat je naam staat opgetekend in het boek des levens. Maar waar je wel komt, is voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5 vers 10, want wij allen moeten voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder ontvangt voor wat hij door middel van het lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Wat je vandaag doet, heeft consequenties voor de eeuwigheid. Wat openbaar wordt, is wat je door middel van je lichaam hebt gedaan. Wat openbaar wordt, dat zijn je werken. Zullen de werken vuurbestendig zijn? Goud, zilver of edelstenen? Of is het hout, hooi of stro? En wat openbaar wordt, zijn je zonden. Het wordt doorgenomen. En dan besef je hoeveel je vergeven is. En dan mag je je behouden weten. Maar hoe behouden? Ik las van Spurgeon het volgende voorbeeld. Hij zegt van, hoe wil jij behouden worden? En hij vergeleek het met een schip. Er zijn twee mogelijkheden. Of je zit op een schip en de zeilen die zijn versleten, er zitten overal gaten in. En al puffend kom je zo de eeuwigheid binnen bij de Heer Jezus. Of, zegt hij, een schip dat diep in het water ligt, omdat er zoveel lading is, zoveel vrucht in het schip, zodat het schip als het ware binnen zoeft. Hoe bereiden we ons voor op de komst van de Heer Jezus? Hoe blijven we staande in deze tijd van afval? En weet je, ik kan het niet alleen. Ik heb mijn medebroeders en zusters daarin nodig. Ik heb de gemeente van de Heer Jezus Christus daarin nodig. Dat ene lichaam waarin we aan elkaar gegeven zijn om elkaar te helpen, om elkaar te bemoedigen, maar ook om elkaar bij te sturen als het nodig is. En ik geloof dat de Heer zo zijn lichaam heeft bedoeld. En dat we zo met elkaar onderweg mogen zijn. Gooi je lading van zonde en verkeerde keuzes, gooi die overboord. Weet je nog van de lage waterstanden in de zomer? Wij waren juist in die tijd waren wij op vakantie in het rivierengebied. En we dachten lekker fietsen, met de pontjes weer naar de overkant. Maar we konden nog net met de fiets, met de pontjes naar de overkant. Want toen we naar huis gingen, toen werden ze allemaal zo'n beetje gesloten. Op een gegeven moment was er ook een schip vastgelopen op de wal. Misschien weet je, op de Waal. Misschien weet je het nog. De waterdiepte die is 1,80 meter en het schip lag met de lading 2,10 meter diep. Ja, dat gaat niet goed. Maar hetzelfde geldt eigenlijk als je niet breekt met je zonde. Als je zonde niet beleidt, dan loop je vroeg of laat loop je vast. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot een leven in heiliging. Het contrast tussen de principes van deze wereld en de principes van Gods Koninkrijk, die worden steeds groter. Hoe beweegt de kerk, de gemeente van Jezus Christus zich in Nederland? Ik hou mijn hart vast. Is het een beweging naar de principes van deze wereld, toch maar een beetje opschuiven om vooral ook aardig gevonden te worden en er niet beschuldigd te worden dat je niet liefdevol bent? De liefde moet toch toenemen, is dan het argument. Maar liefde die niet meer in relatie staat tot gehoorzaamheid aan God. Liefde die niet meer in balans is met Gods waarheid. Maar dan gaat het om het pleasen van de mens. In de Bijbel zie ik de gemeente van Jezus Christus altijd als een beweging die schuurt met de wereld. Altijd. Het is niet anders. Het evangelie is confronterend. Het wijst de mens op het feit dat hij schuldig staat tegenover God. Het evangelie roept op de bekering. Je afkeren van de wereld. De wereld niet liefhebben. Afgelopen zondag sprak ik in een gemeente over 2 Korinthe 29. En dat gaat over koning Hiskia. En hij heeft een slecht voorbeeld gehad van zijn vader koning Agas. Die diende de afgoden. Die offerde zelfs zijn zonen aan Baal. Hij sloot de deuren van de tempel. En koning Hiskia was nog maar 25 jaar toen hij koning werd. En hij opende de deuren van de tempel en hij liet de deuren repareren. En dan is zijn oproep naar de levieten, naar de priesters tweeledig. Heilig uzelf en heilig het huis van de Heere. Heilig uzelf, leid een heilig leven, maar ook heilig het huis van de Heere. En heiliging betekent dat je schoonmaak houdt. Alle onreinheid moet buiten het heiligdom worden gebracht. Zie, die heiliging is niet alleen gericht op onszelf persoonlijk, maar ook op de gemeente van Jezus Christus als geheel. Heilig het huis van de Heer. Houd schoonmaak. Alle onreinheid moet buiten het heiligdom worden gebracht. Hoe blijf je staande in een wereld waarin de afval toeneemt? Leef dicht bij de Heer. Leef als een nieuwe schepping. Beschouw je oude leven als gekruisigd. Laat je leiden door de Heilige Geest. En bid daar ook iedere dag om. Heer, bescherm ons, bewaar ons, leid ons deze dag in de dingen die op onze weg komen, waar we mee geconfronteerd worden. En laat ons als een Paulus zijn, die zegt, ik ben niet gekomen om mensen te pleasen, wel om mensen lief te hebben, maar ze dan te wijzen op de liefde van de Heer Jezus, een liefde die niet losstaat van gehoorzaamheid aan Hem. Amen. Zullen we samen bidden? trouwe God, hemelse Vader, we komen tot u om u te danken dat u naar ons toegekomen bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We danken u, Heer Jezus, voor uw gehoorzaamheid aan de Vader. We danken u dat u naar deze wereld gekomen bent om ons te redden, om ons te verlossen en ons tot een nieuwe schepping te maken. Heer, wilt u ons maar leren om te leven naar de plaats die u ons gegeven hebt. Als heiligen, apart gezet. Dat we mogen wandelen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. Heer, we kunnen dat niet van onszelf. Heer, we hebben u daarbij nodig. Wilt u het door de kracht van uw Heilige Geest maar in onze levens uitwerken. Heer, we hebben ook elkaar daarbij nodig. U hebt het zo mooi bedacht, uw lichaam, elkaar tot een hand en een voet zijn. Ook elkaar helpen in deze dingen, om op uw weg te blijven. Heer, bouw ook uw gemeente in deze tijd. Een tijd van afval. Een tijd waar de Satan onrustig wordt omdat hij weet dat zijn einde nabij is. Heer, help ons en leer ons om heel dicht bij u te leven. In afhankelijkheid van u te leven. Te luisteren naar uw stem. We prijzen en danken u om wie u bent. We danken u voor uw genade. We danken u voor uw liefde. En we danken u voor uw nabijheid elke dag weer. Dank u wel dat u kracht geeft voor vandaag. En blijde hoop voor de toekomst. Geprezen zij uw naam in Jezus' naam. Amen.